Tegen de tijd dat hij lag te slapen als een os, waren de anderen klaar met eten en begonnen zich nu echt ongerust over hem te maken. Ze schreeuwden: Eustace, Eustace, joehoe! Totdat ze schor van waren en Caspian blies op zijn hoorn. Hij moet wel een heel eind uit de buurt zijn, anders had hij dat toch moeten horen, zei Lucy bleekjes. Verdraaid, wat een mispunt ook, zei Edmund. Waarom moest hij er in vredesnaam ook zo nodig stiekem vandoor gaan? Toch moeten we iets doen, zei Lucy. Hij kan wel verdwaald zijn of in een gat gevallen. Of gevangen genomen door de inboorlingen. Of opgegeten door de wilde beesten, zei Drinian. Oh, nou, dat lijkt me nog helemaal niet zo'n kwaad idee, mompelde Rins. Schipper Rins, zei Rippertjeep, dat is niet mooi van u om zoiets te zeggen. Dat schepsel is mijn vriend ook niet, maar hij is familie van de koningin. En zolang hij bij ons gezelschap hoort, is het een erezaak voor ons dat we hem vinden en hem wreken als hij dood mocht zijn. Ja, natuurlijk moeten we hem zien te vinden, als dat tenminste mogelijk is, zei Caspian vermoeid. Dat is juist zo vervelend. Dat betekent dat er een reddingsploeg op uit zal moeten en al dat soort ellende meer. Wat een lastpost, die Eustace. En al die tijd lag Eustace maar te slapen. Hij sliep maar en hij sliep maar. Ten slotte werd hij wakker doordat zijn arm pijn deed. De maan scheen door de ingang van de grot naar binnen en het leek wel of zijn bedje van juwelen nu veel lekkerder lag. Eigenlijk voelde hij het nauwelijks meer. Eerst verwonderde hij zich over de pijn in zijn arm, maar al gauw drong het tot hem door dat de armband die hij tot boven zijn elleboog had geschoven vreemd strak was gaan zitten. Zijn arm moest zijn opgezwollen terwijl hij lag te slapen. Het was zijn linkerarm. Hij verschoof zijn rechterarm om aan de linker te voelen, maar voordat hij hem meer dan een centimeter had verschoven, stopte hij en beet van schrik op zijn lip, want daar, vlak voor hem, een beetje naar rechts, waar het maanlicht helder op de vloer van het hol scheen, zag hij iets afgrijzelijks bewegen. Hij herkende de vorm ervan. Het was een drakenklauw. De klauw had bewogen toen hij zijn hand verschoof en bleef weer liggen toen hij zijn hand stilhield. Oh, ben ik een suffert, dacht Eustace. Dat monster had natuurlijk nog een wijfje, daar lig ik nu naast. Minutenlang durfde hij geen vin te verroeren. Voor zijn ogen zag hij twee dunne sliertjes rook omhoog kringelen. Ze staken zwart af tegen het maanlicht. Precies zoals er bij die andere draak rook uit zijn neus kwam voordat hij doodging. Daar schrok hij zo van dat hij zijn adem inhield. De twee rooksliertjes verdwenen. Toen hij zijn adem niet langer in kon houden, liet hij hem heel voorzichtig gaan. Dadelijk verscheen er weer twee rookspiraaltjes. Maar zelfs toen drong de waarheid nog steeds niet tot hem door. Na een poosje besloot hij dat hij heel langzaam en heel voorzichtig naar links zou kruipen. En zo zou proberen ongemerkt uit het hol te komen. Misschien sliep het beest en trouwens het was zijn enigste kans. Maar voordat hij naar links kroop, keek hij natuurlijk eerst naar links. Oei, wat erg! Ook aan die kant lag een drakenklauw. Ja, er zal wel niemand zijn die het Eustace kwalijk neemt dat hij op dat moment begon te huilen. Hij verbaasde zich erover hoe groot zijn eigen tranen waren toen hij ze voor zich op de schatten uit elkaar zag spatten. Ze leken ook wel heel erg heet. Er kwam stoom af. Maar huilen had geen zin. Hij moest proberen tussen die twee draken uit te kruipen. Hij begon zijn rechterarm naar voren te steken. De voorpoot en de klauw van de draak aan zijn rechterkant maakten precies dezelfde beweging. Daarna besloot hij het dus met zijn linkerarm te proberen. God, de drakenpoot aan die kant verschoof ook. Aan beide kanten een draak die precies deed wat hij deed. Met de moed der wanhoop kwam hij overeind en ging er domweg als een haas vandoor. Toen hij het hol uit wou gaan, gaf dat zo'n gekletter en geschraap zo'n gerinkel van goud en geratel van stenen, dat hij dacht dat ze hem allebei achterna zaten. Hij durfde niet om te kijken. Hij ging zo snel hij kon naar de poel. De verwrongen gestalte van de dode draak die daar in het maanlicht lag, zou genoeg zijn geweest om ieder ander aan het schrikken te maken. Maar nu lette hij er bijna helemaal niet op. Zijn enige gedachte was dat hij in het water moest zien te komen. Maar net toen hij aan de rand van de poel was gekomen, gebeurden er twee dingen. In de eerste plaats drong het tot hem door dat hij dat hele eind op handen en voeten gerend had. En waarom in vredesnaam? En in de tweede plaats dacht hij, toen hij zich over het water boog, eerst heel even dat er nog een derde draak was die hem vanuit het water aanstaarde. Maar toen drong in een flits de waarheid tot hem door. Die drakensnuit in de poel, dat was zijn eigen spiegelbeeld. Maar er was geen twijfel mogelijk. Hij bewoog precies zoals hij zelf zich bewoog. Hij deed zijn bek open en dicht. Precies zoals hij zelf de zijne open en dicht deed. Hij was in een draak veranderd, terwijl hij lag te slapen. Doordat hij bovenop de schatten van een draak in slaap gevallen was, met hebberige drakengedachten in zijn hart, was hij zelf een draak geworden. Nu begreep hij ineens alles. Er hadden in het hol helemaal geen twee draken naast hem gelegen. De klauwen aan zijn rechter en aan zijn linkerkant waren zijn eigen rechter- en linkerklauw geweest. De twee sliertjes rook waren uit zijn eigen neus gekomen. En wat die pijn in zijn linkerarm betrof, of liever wat vroeger zijn linkerarm geweest was, nu zag hij als hij zijn linkeroog verdraaide wat er gebeurd was. De armband, die heel goed om een jongensarm gepast had, was veel te klein voor de dikke plompe voorpoot van een draak. Hij sneed diep in zijn schubbige vlees en de opgezwollen poot klopte aan twee kanten van de armband. Hij rukte eraan met zijn drakentanden, maar hij kreeg hem er niet af. Ondanks de pijn was opluchting het eerste dat hij voelde. Oh, nu hoefde hij nooit meer ergens bang voor te zijn. Nu zou hij zelf de mensen angst aanjagen en niets ter wereld, behalve een ridder, en nog niet eens elke ridder, zou hem nog durven aanvallen. Oh, eindelijk, nu zou hij zich op Caspian en Edmund kunnen wreken. Maar terwijl hij daaraan dacht, besefte hij ineens dat hij dat niet wilde. Hij wilde vrienden met hen zijn. Hij wilde terug naar de mensen en weer praten en lachen en samen dingen doen. Hij voelde zich plotseling verbijsterend eenzaam. Hij begon in te zien dat de anderen eigenlijk helemaal niet zulke onmensen geweest waren. Hij begon zich af te vragen of hij zelf wel zo'n aardige jongen was geweest als hij altijd had gedacht. Hij verlangde er naar hun stemmen te horen. Hij zou dankbaar geweest zijn voor elk vriendelijk woord, zelfs van Rippertjep. Toen hij dat bedacht, hief de arme draak, die eerst Eustaas geweest was, een luid geween aan. Hoe dat klinkt en wat dat voor een gezicht is als een flinke draak in een verlaten dal bij het licht van de maan tranen met tuiten zit te huilen, dat is iets wat je je bijna niet kunt voorstellen. Ten slotte besloot hij te proberen de weg naar het strand terug te vinden. Hij begreep nu wel dat Caspian nooit zonder hem weggevaren zou zijn. En hij dacht dat hij ze vast wel op de een of andere manier duidelijk zou kunnen maken wie hij was. Hij dronk een heleboel water en daarna, ik begrijp wel dat dit afschuwelijk klinkt, maar als je er goed over nadenkt, is het dat niet, had hij bijna een hele dode draak op. Hij had hem al half op toen hij pas besefte wat hij aan het doen was. Want je moet begrijpen, zijn gedachten waren de gedachten van Eustaas. Maar zijn smaak en zijn eetlust waren die van een draak. En een draak is nergens zo gek op als op vers drakenvlees. Daarom woont er ook maar zo zelden meer dan één draak in dezelfde streek. Toen draaide hij zich om en wilde het dal uitklimmen. Met een sprong begon hij te klimmen. En zodra hij die sprong maakte, merkte hij dat hij vloog. Hij had helemaal nog niet aan zijn vleugels gedacht. En dat was een geweldige verrassing voor hem. De eerste prettige verrassing in een hele tijd. Hij steeg op hoog de lucht in en zag verspreid in de diepte onder zich talloze bergtoppen in het maanlicht liggen. Hij zag de baai die net een zilveren plak leek en de dageraad die daar voor anker lag. En tussen de bomen in het bos bij het strand zag hij kampvuren rinkelen en twinkelen. Van een grote hoogte dook hij er in één glijvlucht op af. Lucie lag heel vast te slapen, want ze was opgebleven totdat de reddingsploeg terugkwam, in de hoop dat ze goed nieuws over Eustace mee zouden brengen. Caspian was leider van de ploeg geweest en ze waren pas laat en doodmoe teruggekomen. Het nieuws dat ze meebrachten maakte de anderen nog ongeruster. Van Eustace hadden ze geen spoor gevonden, maar ze hadden ergens in een dal wel een dode draak zien liggen. Ze wilden zich niet laten kennen en iedereen probeerde iedereen ervan te overtuigen dat het erg onwaarschijnlijk was dat er nog meer draken in de buurt waren en dat een draak die om een uur of drie 's middags dood was, om die tijd hadden ze hem gezien, een paar uur daarvoor wel geen mensen meer doodgemaakt zou hebben. Behalve natuurlijk als hij dat kleine kreng opgegeten heeft en eraan is doodgegaan. Er zit genoeg venijn in dat ventje om iemand te vergiftigen, zei Rins. Maar hij zei het heel zachtjes, zodat niemand het hoorde. Maar later die nacht werd Lucie heel zachtjes wakker gemaakt en zag ze dat het hele gezelschap op een kluitje bij elkaar stond en fluisterend met elkaar praatte. Kijk, wat is er? Zei Lucie. Ah, we moeten allemaal heel dapper zijn, was Caspian juist aan het zeggen. Er is daar net een draak over de boomtoppen heen komen vliegen en op het strand neergestreken. Ja, hij zit tussen ons en het schip, vrees ik. En met pijl en boog begin je niks tegen een draak. En voor vuur zijn ze helemaal niet bang. Met uw majesteits toestemming, begon Rippertjeep. Nee, Rippertjeep, zei de koning streng, jij gaat niet proberen om hem in een duel te verslaan. En als je me niet belooft dat je me hierin zult gehoorzamen, dan laat ik je vastbinden. We moeten hem alleen maar goed in de gaten houden. En zodra het licht wordt, moeten we naar beneden gaan, naar het strand en tegen hem vechten. Ik ga voorop, verder hoeven we niets af te spreken. Over een paar uur is het licht. Laat over een uur een maaltijd opdienen en de wijn die nog over is. En zorg dat alles zachtjes gebeurt. Nou, misschien gaat hij wel weer weg, zei Lucie. Dat zou nog erger zijn, zei Edmund, want dan weten we niet meer waar hij uithangt. Als er een wesp in de kamer is, dan wil ik hem graag zien. Het werd verder een nare nacht en toen de maaltijd gebracht werd, wisten ze wel dat ze eigenlijk iets zouden moeten eten. Maar velen van hen hadden niet veel trek. En de uren die voorbij gingen leken eindeloos, voordat de duisternis eindelijk minder dicht begon te worden en er hier en daar een vogel begon te chilpen. Caspian zei, nou, erop af dan maar, vrienden. Ze stonden op, allemaal met getrokken zwaard en vormden een dichte groep met Lucie in het midden en Rippertjeep op haar schouder. Het was in elk geval beter dan dat zitten wachten en iedereen voelde zich ineens meer bij alle anderen horen dan anders. Niet lang daarna waren ze op mars. Het werd lichter toen ze de bosrand naderden en daar in het zand, als een reusachtige hagedis of een soepele krokodil of als een slang op poten, griezelig, groot en gruwelijk lag de draak. Maar toen hij hen zag, rees de draak niet overeind om vuur en rook te spuwen, maar week hij, je zou bijna kunnen zeggen dat hij waggelde, achteruit, het ondiepe water van de baai in. Hé, waarom schudt hij zo gek met zijn kop? Zei Edmund. Nu knikt hij, zei Caspian. Hé, er komt iets uit zijn ogen, zei Drinian. Ho, zien jullie dat daar niet, zei Lucie. Hij huilt, dat zijn tranen. Nou, daar zou ik maar niet al te veel vertrouwen in hebben, mevrouw, zei Drinian. Dat doen krokodillen ook, om je het gevoel te geven dat je niet voor ze op hoeft te passen. Hij schudde met zijn kop toen je dat zei, merkte Edmund op. Net alsof hij nee wilde zeggen. Kijk, kijk, daar doet hij het weer. Denk je dat hij kan verstaan wat we zeggen? Vroeg Lucy. De draak knikte heftig met zijn kop. Rippertjeep liet zich van Lucy's schouder glijden en stapte naar voren.
Draak, klonk zijn schrille stemmetje, kun je onze taal verstaan?
De draak knikte.
Kun je praten?
Hij schudde met zijn kop.
Dan, zei Rippertjeep, is het zinloos te vragen wat je hier komt doen. Maar als je vriendschap met ons wilt zweren, steek dan je linkervoorpoot boven je hoofd.
Dat deed de draak, maar het ging erg moeizaam omdat die poot pijn deed en opgezwollen was door de gouden armband.
Oh, moet je zien, zei Lucy, hij heeft iets aan zijn poot, arm beestje. Daarom moest hij waarschijnlijk huilen.
Misschien is hij naar ons toegekomen om beter gemaakt te worden. Net als in dat verhaal van Andocres en de leeuw.
Maar voorzichtig hoor, Lucy, zei Caspian.
Het is een hele slimme draak, maar het kan best zijn dat hij ligt. Maar Lucy rende al naar hem toe, met Rippertjeep achter zich aan. Zo snel als ze korte pootjes hem dragen konden. En toen kwamen natuurlijk de jongens en Drinian ook. Laat me die arme poot van je zien, zei Lucy. Misschien kan ik hem wel weer beter maken. De draak, die eerst Eustace geweest was, stak maar al te graag zijn zere poot uit. Want hij wist nog best hoe dat drankje van Lucy hem van zijn zeeziekte genezen had, voordat hij in een draak was veranderd. Maar het viel toch tegen, de vloeistof maakte wel dat de zwelling en de pijn wat minder werden, maar kon het goud niet oplossen. Iedereen was er nu omheen komen staan, om te kijken hoe Lucy hem behandelde, en plotseling riep Caspian uit, kijk eens! En hij staarde naar de armband.